Goedemiddag allemaal. We zullen beginnen met de voorzang. En het eerste lied wat we gaan zingen is lied Johannes de Heer 440. Johannes de Heer 440. De versen 1, 2 en 4. De versen 1, 2 en 4. Het volgende lied is Johannes de Heer 466. Wij loven u, o God, wij prijzen uw naam. En daar zingen we van de liederen 1, 2 en 4. Thank you. volgende lied is Johannes de Heer 513. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijne uit, hij roept die allen. Alle verzen zingen we. Goedemiddag allemaal, broeders, zusters en gasten in ons midden. Welkom. In bijzonder Rennie Schoorstra, God zegen bij het brengen van het woord. Ook Meta weer bedankt voor de begeleiding. De volgende mededelingen zijn dan eigenlijk donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag. Hoopt voor te gaan Bert van Twillert. En de dienst begint om 10 uur. Dus 26 mei om 10 uur. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Job van Beek. En daar is de aanvangstijd 5 uur. En u bent voor beide diensten uiteraard van harte uitgenodigd. Nog een mededeling van de boekentafel. deze boeken van Hendrik Schippen waren vorige week alweer allemaal weg. Maar nu ligt er weer een hele stapel, dus jullie kunnen weer een boekje meenemen. Ook ligt er weer een aantal bijbels, met name Oekraïense bijbels. En dat is een apart tafeltje en, voor de ontmoeting met de Oekraïners, die je misschien wel tegenkomt in Veenendaal. Of misschien bent u er wel bij betrokken. Ze wonen ook in Veenendaal, her en der. Kunt u gewoon een bijbeltje meenemen en kunt u die uitreiken eventueel. En verder zijn er nog meer bijbels met andere talen. Dus, tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Bij de uitgang staat de collectebus waar u uw gaven in kunt doen. En na de dienst is er uiteraard gelegenheid om koffie te drinken of thee. De bloemen zijn voor Jan Willem en Rita Verheij als bemoediging. En dat ze lang mogen staan, daar kun je er lang van genieten. Denk aan dit moment. We wensen u een gezegende dienst. En het openingslied is Johannes de Heer, lied 236. Dankt nu de Heer voor al zijn zegeningen. Zijne nabijheid verkwikte ons weer, meer en weer. En na votum groet, vers 3. En voor zover mogelijk kunt u dit, mag u dit staande zingen.
Goedenavond, broeders en zusters. Of ik zeg avond, maar middag. Fijn dat ik hier mag zijn en dat u hier ook bent. En dat we zo ook met elkaar de dienst aan God onze Vader op mogen dragen. Zullen we met elkaar bidden? Dank u wel, Vader, dat we bij u mogen komen zo aan het begin van deze dienst. En dat we van u mogen verwachten. En dat we met elkaar die heerlijke oude belijdenis mogen uitspreken dat onze hulp is van die eeuwige, ene God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die God die trouw is tot in alle eeuwigheid, want hij laat nooit varen het werk wat zijn hand is begonnen te doen. Zijn naam willen we eren, loven en prijzen. En zo willen we elkaar ook begroeten in de naam van de Heer Jezus, die in ons midden wil zijn en wil werken door zijn geest en door zijn heilig woord. Halleluja. Amen. We zullen met elkaar bidden, broeders en zusters. Liefdevolle Vader, dank u wel. Wat een uitzicht hebben we als gemeente. Wat een rijkdom vinden we in het woord van u. Dank dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. In de naam van de Heer Jezus Christus. Dat we als kinderen van u weer het verlangen hebben om samen te komen. We worden getrokken door u. En door uw Heilige Geest, getrokken uit de huizen, uit de straten, tot die ene naam boven alle namen, de naam van de Heer Jezus. Zo gingen ze op in Israël, naar de synagoge en daarvoor naar de tempel en daarvoor naar de tabernakel. En zo mogen wij samenkomen. Door de geest en rondom het woord. Wat ligt er een rijke traditie, een rijke geschiedenis in het heerlijke evangelie. En de kracht van het evangelie is niet veranderd. En de naam van de Heer Jezus is niet veranderd. En u bent niet veranderd, u bent nog steeds dezelfde. In een veranderlijke wereld. In omstandigheden van ons leven die zomaar kunnen veranderen. Blijft u het vaste fundament, want u bent gisteren, heden en tot in eeuwigheid de onveranderlijke God. Vader, u weet ook hoe we hier gekomen zijn. We hebben daar ook voor gebeden. Met wat voor een hart, in wat voor omstandigheden, met wat voor denken. U weet het allemaal, u kent ons. U kent ons zitten en ons opstaan. U kent ons liggen. U kent al onze gedachten. U kent onze woorden. En daarom bidden we ook zo voor elkaar. Dat ondanks de omstandigheden, dat u ons hart en onze gedachten vrijmaakt tot opbouw van elke gelovige. Zodat uw woord ingang mag vinden in onze harten. Door een gebed, door een lied, door een schriftwoord van u. Want uw woord keert niet leeg terug, maar doet wat u behaagt. Vader, u weet het allemaal. We willen ons zo van harte bij u aanbevelen. We willen voor elkaar bidden. Dat de Heilige Geest met kracht in ons leven mag werken. En dat we de duivel geen voet geven, maar dat u de volledige ruimte krijgt om tot eer en glorie van uw heilige naam uw werk ook deze middag en avond te kunnen doen. En dat bidden we niet alleen hier, maar voor allen die samenkomen in die heerlijke naam van de Heer Jezus. Hier en over het hele rond der aarde. We bidden voor de zieken, we bidden voor de mensen die alleen zijn, de weduwen, de weduwnaren en wezen. We mogen ze allen bij u brengen. Zij die strijden, we mogen bidden voor onze huwelijken, we mogen bidden voor de gezinnen, we mogen bidden voor de kinderen, voor de jongeren. We dragen allen aan u op. Dank u wel. En we willen dat doen in dankbaarheid. In de zekerheid dat u voor ons zorgt. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, we mogen dat prachtige lied zingen met elkaar. Uit Johan de Heer 801. En daar staat: O heilig Lam van God, gij hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. Amen. Halleluja. Die triomf van de Heere, die we niet zien, maar wel geloven. En spoedig zullen we hem zien en zullen we het ook meemaken. Zijn triomf aan het kruis van Golgotha. 801.
Amen.
Ja, hier word je blij van, hè? Ja toch, zo'n prachtig mooi lied. Het hele evangelie staat erin. Vanmorgen zei ik het nog zo. En dat komt ook heel mooi in dit lied. Ik hoor overwinningswoord als mij de Satan dreigt. Zie op de sterke held voor wie hij vliet en zwijgt. Ik hoorde dat deze week nog bij iemand die een hele nare droom had, verschillende keren. Dat kan, hè? Je kunt soms hele nare dingen meemaken. En in haar nood wist ze nog van de Heer Jezus en ze riep Jezus aan. En alle duisternis moest wijken voor die naam. Ook al hebben we de Heer Jezus vergeten, want dat gebeurt nog wel eens. Hij vergeet ons niet. En als je dan bang bent, ik zie hier ook wat jonge mensen zitten. Maar dat geldt ook voor de ouderen, net zo goed. We zijn allemaal mensen. Als je dan angstig wordt of bang, mag je de Heer Jezus aanroepen. Jezus, help me. Heer Jezus, ik heb u nodig. Heel mijn leven. En de duivel die kan niet tegen die naam. Als je hem oprecht aanroept, dan moet hij weggaan. Die duistere macht, want de Heer Jezus heeft alles volbracht. Ja, en dan mogen we nu leven in zijn zonneschijn. In dat heerlijke, volbrachte werk, de zonneschijn. Deze avond of middag, ik ben altijd, dat is wel goed. Maar twee lezingen uit één brief. En dat is de Thessalonicenzenbrief. Dan wil ik graag twee gedeelten met u lezen. Het eerste gedeelte staat in het eerste hoofdstuk, 1 Thessalonicenzen. Ik hoor allemaal geritsel en daar hou ik van. U ook, hè? Geritsel van de Bijbel. Dat is mooi. En daar staat vanaf vers 6, 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 6... Dan zegt Paulus tegen de gelovigen, ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere. Toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking. Met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. En dan gaan we een paar hoofdstukken verder, en dan wil ik u graag meenemen naar hoofdstuk 4, heel bekend gedeelte denk ik, voor de Maranatha gemeente, 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Daar staat, maar ik wil niet, broeders en natuurlijk ook zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus Jezus zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Zalig hij, zalig zij die het woord van God niet alleen hoort, maar er ook uit leeft. Zullen we, voordat we met elkaar ook naar het woord gaan horen, met elkaar bidden. Liefdevolle Vader, we willen nogmaals tot u komen en u bidden en smeken. Wilt u ons zo leiden door uw Heilige Geest? Open allen ons aller hart voor u en voor de rijkdom en de diepte van uw heilig woord. Dat bidden we zo in de naam van de Heer Jezus. Amen. Lieve broeders en zusters, wat een prachtig mooi woord wat hier staat. Ik weet niet of de roep die hier klinkt ook van u uitgaat. Dan zou ik door Veenendaal moeten gaan en omgeving en moeten vragen aan de mensen, wat weet u van de Maranatha-gemeente? Want het staat hier zo mooi, want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Prachtig, hè? Daar is een roep uitgegaan, zodat voor de andere gelovigen zij een voorbeeld zijn geworden. En dan denk ik, dat heeft alles te maken met wat hier staat. Ook u bent navolgers geworden van ons, van hun geloof en van de Heere toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Het is nogal wat als je het woord van de Heere aanneemt onder verdrukking, onder vervolging. Of dat het je allemaal in de schoot wordt geworpen. Zeg je, joh, je moet voor de Heer Jezus kiezen en dan krijg je villa. Of je krijgt een dikke bankrekening, of je krijgt een BMW. Nee, zij hebben het woord aangenomen onder veel verdrukking. Oftewel, vervolging. En niet het minste, waarschijnlijk ook nog mensen uit Israël, Joodse mensen, die met name Paulus, de apostelen, vervolgden. Het zal maar gebeuren. Dat u hier komt, hier in Veenendaal, en misschien dat de buren zeggen, wat moet je daar? Wat doe je daar? Wat moet je bij die kerk? Of dat ze je tegen willen houden. Ik weet niet of je dan ook zou komen. Ja toch? Of weet u het nog niet? Juist. Maar dan wordt het natuurlijk wel andere koek, zeggen we dan. Als je wordt vervolgd. Als je het moeilijk krijgt. Maar hier staat het zo mooi. Ze hebben het aangenomen met de blijdschap van de Heilige Geest. Het is niet zomaar blijdschap. Het is niet een wereldse blijdschap. Van een mooie glimlach. Een kunstmatige. Maar het is blijdschap van de Heilige Geest. Dat gaat veel dieper dan alleen maar een big smile. Het is blijdschap die uit de hemel komt. Het is de blijdschap over de Heer Jezus. Het is de blijdschap over de redding. Het is de blijdschap over de toekomst. Het is de blijdschap over de Heer zelf. De blijdschap van de Heilige Geest is van hele andere orde. Die hoeft niet opgekrikt te worden. Ik hoef hier niet met een combo te komen om u een beetje blij te maken. Dat is toch heerlijk? Het is blijdschap van boven. Het is niet de blijdschap van de wereld, want die heeft het nodig. Die moet elkaar ophitsen. En het moet niet gekker dan gek om je een beetje blij te voelen. Maar het is nep. Blijdschap uit de hemel is niet nep, dat is echt. Dat komt bij de Here vandaan. En dat hebben zij meegemaakt. En zelfs de verdrukking, zelfs de vervolging, kan die blijdschap niet uitdoven. Is dat niet geweldig? Dat is geweldig. Dat is een diepe, diepe, diepe blijdschap. Misschien maakt u vandaag de dag wat mee. Of de afgelopen weken. Maar de blijdschap van de Heilige Geest uit de hemel kan niet gedoofd worden. Nee, u kunt droefheid hebben. U kunt het verdriet hebben. Wie heeft het niet? Wij maken allemaal dingen mee. Soms ineens, plotseling, onverwachts. Maar het kan nooit zo diep zijn dat we niet ervaren de geest van God die ons die hemelse blijdschap heeft gegeven en die blijft tot in eeuwigheid. Er is een vreugde, hemelvreugde hier op aarde, echt. Die hebben we van boven gekregen. God waakt erover. En ze hebben het met blijdschap ontvangen van de Heilige Geest. En zo zijn ze voorbeelden geworden voor de hele omgeving. Dat is een diepe blijdschap die niemand je kan ontnemen. Dat kunnen de mensen aan je zien. Dat kunnen mensen aan u zien als u blij bent. De blijdschap van de Heilige Geest. Het is een hemelse uitstraling door de Geest van God. In deze brief van de Heere, door Paulus geschreven, worden over heerlijke dingen gesproken, dat weet u. Wat is het kostbaar als mensen zich van de afgoden bekeren tot de levende God? Weet u nog wanneer u zich heeft bekeerd? Of wanneer God u in het nekvel heeft gepakt, weet u het nog? Zullen we vanavond een getuigenisdienst houden? Dat mensen vertellen over hun getuigenis, hoe de Heer hun leven heeft veranderd. Paulus die heeft het over de Thessalonicenzen die zich hebben afgekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. De Griekse afgoden. De Westerse afgoden. Niet de ware God. Nee, het zijn afgoden. Het zijn goden die je bij de ware God hebben vandaan gehaald. Maar zij zijn tot inkeer gekomen. En dat is zo mooi, want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Als je vanavond hier bent en je bent niet bekeerd, heeft Gods woord geen ingang bij u nog bij jou. Bestaat niet. Want dan bent u nog met de gedachten bij die afgoden. Of bij het oude leven. Kan toch God u niet bereiken? Hij wil graag iets zeggen tegen u, maar u bent met die afgoden bezig. Of jij bent met die afgoden bezig. Tegenwoordig is de afgoden, dat zijn het geld, de mammon. Dat is de media, dat is de televisie, dat is de mobiele telefoon, dat is de sport. Dat is, weet ik wat u voor afgoden zou kunnen hebben. Ik weet het wel, want ik ben zelf ook mens. En daar moet je van afkeren, je moet je van bekeren. Je moet je omdraaien naar God toe en zeggen, God, hier ben ik. Ik keer me af van al die troep. En dan gaat God ingang krijgen in je leven. Dat staat hier ook zo prachtig mooi. Paulus zei, onze boodschap kreeg bij jullie ingang toen jullie hadden bekeerd. We hebben ingang gekregen met ons onderwijs, met het evangelie. Met de Maranatha boodschap, met de opname. Met de toekomst, met het profetische woord. Als je hebt bekeerd, krijgt het profetische woord van de Heere ingang in je leven. Want er staat zo mooi staat er, jullie hebben je bekeerd, dat is de eerste wat je doet. En waar wij de mensen toe moeten oproepen, bekeert u. Bekeer je. Je kunt heel makkelijk zeggen, nou ja, neem de Heer Jezus in je hart. Staat niet zo, zo staat het niet in de Bijbel. De Bijbel zegt, bekeer je. Bekeer je van je zonden. En wend je tot God. Dat is de verantwoordelijkheid van de mens. Want God heeft zich naar jou gewend. En hij roept je nu op om dat te doen. Dus de mensen moeten zich bekeren. Metanoia. Waarom? Want ten eerste om de levende en waarachtige God te dienen. Want er is maar één God. Als je dat zegt, ben je gek in deze wereld. Ik weet niet hoe het in Veenendaal is. Misschien is iedereen hier wel gelovig. Ik denk het niet. Ik heb al heel wat winkels open zien. Die zijn open ook hier in Veenendaal. Dus het is niet allemaal zo christelijk meer schijnbaar. Waar hier staat om de waarachtige, om de levende en waarachtige God te dienen. Er is maar één levende God en er is maar één ware God. Dat is de God van de Bijbel, dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En alle andere goden, met een kleine g, zijn dode goden. Die zijn geen God. Dat zijn demonen, dat zijn duivels. Dat heeft niks met God te maken. Hun macht is beperkt. Het zijn gevallen engelen. En alles wat een mens bedacht heeft aan Boeddha's en andere goden uit het hindoeïsme, de Hare Krishna en noem maar op. Het is bedacht door mensen. Zelfs Allah is bedacht door mensen. Het heeft niets met de Bijbel te maken. Het is pure corruptie van de waarheid. Nee, de waarachtige God heeft zich kenbaar gemaakt in de Heer Jezus. Dat is de waarachtige God. God spreekt door de Heer Jezus, ook vandaag. Ook in deze dienst. En God die wil maar één ding, dat we hem dienen als de levende en waarachtige God. En iemand die dat doet, die hier vanavond zit, die zegt, amen, dat geloof ik. Dat geloof ik. Ik geloof in de levende en de waarachtige God. Wat doet die? Die verwacht de Heer Jezus. Want er staat zo mooi, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dus elk kind van God verwacht de Heere Jezus. Daarom bent u toch in de Maranatha gemeente, of niet? Ja, het is een naam die helemaal gerelateerd is aan de Bijbel. Een kind van God verwacht de Heer Jezus. Elk moment. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. De Heer Jezus leeft. Wij verwachten hem. Die ons verlost van de komende toren. Hey, nu komen wij dichterbij waar ik het eigenlijk met u over wil hebben. We zijn nog maar bezig met de inleiding. Maar zo begint het allemaal. Hè? Hier staat namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. Wist u en weet u dat de waarheid van het woord van God op alle fronten wordt aangevallen? En dat ook de opname jarenlang uit beeld is geweest. Ik kom in heel veel gemeenten, tenminste als ze me nog willen hebben. Dat gebeurt ook wel eens, hè, natuurlijk. Maar je hoort niets meer over de opname, je hoort niets meer over het profetische woord, je hoort niets meer over de grote verdrukking, je hoort niets over Israël. Het gaat alleen maar over de mens en over mij en over weet ik het waarover gaat. En de opname is helemaal uit beeld. De hoop van ons christenen, de opname, de Heere tegemoet in de lucht. Maar wist u dat de eerste eeuwen, als u dat na, ik denk dat broeder Wijlen Henk Schipper daar ook wel over geschreven heeft, en dat in de eerste eeuwen de opname gewoon geloofd werd. Maar dat het al heel snel met de staatskerk van het toneel verdween. Nou, natuurlijk moet het dan verdwijnen, want de kerk had zich gezetteld op aarde. Die was bezig met de aardse macht in plaats van zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En dus de opname raakte uit beeld. Oftewel, de verwachting. Ze verwachten de Heer Jezus niet meer. En wat is het dan apart, hè, dat u hier vanavond zit en dat al een tijdje die opname weer in beeld is. Dat is toch bijzonder? Dat doet God. En dat Israël in beeld is en dat de grote verdrukking in beeld is en dat de tekenen van de tijd in beeld is. Dat Johannes de Heer, het blad, zal ik maar zeggen, het zoeklicht al meer dan 100 jaar bestaat. En dat er toch nog gemeenten zijn die daaraan vasthouden. De opname. En een van de dingen waarom de opname moet plaatsvinden is wat hier staat, die ons verlost van de komende toren. Er is een tijd dat de komende toren plaats zal vinden. En die staat misschien wel dichter bij de deur of voor de deur dan wij denken. Maar eerst moet de Heer Jezus ons komen halen. Namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. Hij verlost ons van de komende toren. Die komende toorn is de dag van de Here, is de grote verdrukking, is de verschrikkelijke tijd waarover het grootste gedeelte van het boek Openbaring gaat. Een tijd waarvan de wereld totaal geen weet heeft. En heel veel evangelische en reformatorische gemeenten ook niet. Of ze worden wel behouden, maar ze hebben er geen weet van. Dus ze gaan mensen ook niet waarschuwen. Dat is toch erg, hè? Het staat in de Bijbel, maar er wordt niet gewaarschuwd. Want als je gaat waarschuwen, dan ben je een lastige jongen. Dat willen ze niet horen. Ze willen bemoedigd worden. Nou, wat is er mooier dan dat je gewaarschuwd wordt als je het niet weet? Dat is de grootste bemoediging die je maar kunt krijgen. Maar het wordt niet op prijs gesteld. Profeten die het Oude Testament waarschuwden, werden niet op prijs gesteld. Het waren lastige mensen. Oh, vreselijk weer slecht nieuws. Komt Jeremia weer aan. Oh, Jesaja. Oh, alsjeblieft. Nee, ik ken nog wel andere profeten, die hebben veel beter nieuws. Die gaan we uitnodigen. En Paulus heeft het al tegen Timotheus gezegd, er komt een tijd dat ze de gezonde leer niet meer zullen verdragen. De gezonde leer is de leer van de waakzaamheid, is de leer van onze hoop. De opname. Het uitzicht. Er zijn mensen die zelfs denken, ik zeg het met een vraagteken, ik zeg niks, ik zeg het alleen maar even wat men zegt, want anders dan. Maar die zeggen zelfs op het bazuinenfeest dat in aankomst is, zou het wel eens een keer kunnen gebeuren. Het bazuinenfeest. Dat is na de zomer. Ik weet niet of 2022 of 2023, maar staat onder andere in een, u kent het boek misschien wel. Maar dat het misschien wel gerelateerd is aan een van de feestdagen van de Joden, dat zou best kunnen. Denk maar even aan Pinksteren, de Tsjavuot. Pesach, bazuinenfeest, Rosh Hashanah. Wat gaat gebeuren? En daarom schrijft Paulus ook over dat prachtige moment. Weet u, ik zei het vanmorgen ook nog. Heel veel gelovigen die kunnen er niet bij en dus denken ze dat het niet gaat gebeuren. Want omdat ze zich het niet kunnen voorstellen. Ze hebben er geen gedachten bij. Dat is net zoals in de tijd van Noach. Ik herhaal het even wat ik vanmorgen mocht zeggen. Er was nooit regen gevallen. En Noach sprak over regen. Ja, als je het hebt over regen en je hebt nog nooit regen gezien. Dan denk je dat die man die spreekt wartaal. Zo is het toch. En hij riep ze op dat ze zich zouden bekeren. De profeten in Israël, de 10 stammen, werden gewaarschuwd door wie? Door de profeten van God. Er staat zelfs in Jeremia bijna elke dag. Maar ja, ze zagen niet via de satellieten dat er een vijand aankwam. Dus ze zeiden, waar heb je het over? Er is niks aan de hand en jij hebt het over dat er een vijand komt en dat we door de Assyriërs weggevoerd zullen worden. En toen sprak Jeremia tegen het tweestammenrijk uit het noorden. De Babyloniërs zullen komen en die zullen jullie wegnemen. En ze lachten erom. De schoonzonen van Lot. Ze lachten om Lot. En zelfs Lot moest gegrepen worden en als het ware meegetrokken worden. Dat is de mens. Dat zijn wij. Ja, u niet, hoop ik. Maar dat kan zomaar gebeuren. Dat we zeggen, ja, maar is het? Zou het echt gaan gebeuren? Zouden we ineens omhoog gaan? Zouden we in één keer weggetrokken worden door de Here? Ja, dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. We gaan de Here tegemoet in de lucht. Komende donderdag kunt u stilstaan bij hemelvaart, hoorde ik. En de Heer Jezus is ineens naar de hemel gegaan. Ja, wie had dat ooit gedacht? Hadden de discipelen dat verwacht? Nee, maar het ging wel gebeuren. Maar ze dachten er niet aan. Bij het afscheid, ze wisten ook niet precies hoe het zou gaan. En ineens ging de Heer omhoog. En ineens gaat de gemeente omhoog. We gaan met z'n allen, dit gebouw is leeg, prijs de Heer. He? U gaat allemaal mee, hè? Ja, we gaan de Heer tegemoet in de lucht. En de wereld zegt, het is wartaal wat jullie bedenken. En jij zegt, nou ik zal het even lezen in 1 Thessalonicenzen 4. Dat geloof ik. Prachtig. En de opname, lieve broeders en zusters, die moet plaatsvinden. Ten eerste, hij moet plaatsvinden, want de komende toren gaat plaatsvinden. Er staat in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Zo mooi, in vers 9. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heere Jezus Christus. En de dag des Heren is de dag van de toren. En ik wil u vertellen, u weet het misschien al, maar ik vertel het toch nog maar even. Misschien zijn er mensen die het niet helemaal weten. De toren, de dag van de toren is wat anders dan vervolging. Mensen die verwarren dat. Die zeggen, ja, lekker makkelijk, jullie worden opgenomen en wij moeten door de grote verdrukking. Nee, dat is niet lekker makkelijk. Vervolging hebben wij allemaal mee te maken. Elke gelovige die godvruchtig in Christus Jezus wil leven, die zal vervolgd worden. Hoort u het? Het staat in de eerste Timotheusbrief. Iedereen die godvruchtig wil leven in Christus Jezus, die zal vervolgd worden. Gaat u maar eens godvruchtig leven op uw werk. In uw familie. In uw straat. Moet u eens opmerken wat er dan gaat gebeuren. Gaat u maar eens praten over de Heer Jezus. Zeg maar eens een keer wat als mensen vloeken en schelden. Dat u er wat van zegt. Moet eens kijken wat er dan gebeurt. Zeg, oh fijn, bedankt dat je het gezegd hebt. Nee. Je wordt niet bedankt. Nee, je wordt vervolgd. Je wordt misschien wel uitgescholden. Je wordt misschien genegeerd. Er wordt met een grote bocht om je heen gelopen. Nou, prima, goed. Dus vervolging is iets van alle tijden. Dat hoort bij een christen. Dat hoort bij een gelovige. Als we kiezen voor de Heer Jezus, worden we vervolgd. Punt, uit. Maar als je kiest voor de Heer Jezus, ben je niet bedoeld voor de dag van de toren. Dat is wat anders. Die dag van de toren is de grote verdrukking en die komt over de wereld. Dat zijn de oordelen van God. En die oordelen, die moeten plaatsvinden. Het brengt Israël in de benauwdheid. Het moet Israël gaan louteren, enzovoort, enzovoort. En er zullen gelukkig nog veel mensen ook tot geloof komen. We weten van de twee getuigen, we weten van de 144.000. Die zullen allemaal nog getuigen. En er zullen mensen, een grote schade die niemand kan tellen, tot geloof komen. Maar wij zijn er niet meer. Wij zijn bij de Heere. En nog wat. Israël verwacht de fysieke koning. Israël verwacht een echte koning die gaat zitten op de troon van David, waar? In Jeruzalem. Wat gaat gebeuren? Dat verwacht de Jood. Want die kent het Oude Testament, dat staat in het Oude Testament. Wij verwachten de Heere niet in eerste instantie op de aarde. Maar we verwachten hem in de lucht. Wij verwachten hem in de lucht. De Israëlieten zochten aardse zegeningen. De gemeente die zoekt datgene wat boven is. Waar Christus is. We verwachten de Zoon die ons gaat ophalen. De Heer Jezus zegt in Johannes 14, die bekende woorden, in het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En als ik plaats bereid heb, kom ik terug en zal u brengen waar ik ben. Aha. De Heer Jezus die gaat, straks gaat hij naar Israël, hij gaat naar Jeruzalem, hij wordt daar koning over Israël en over de hele wereld. Maar hij zegt tegen ons, ik ga plaats bereiden en ik haal jullie en ik breng jullie waar ik ben. Dat gaat eerst gebeuren. Dat is het eerste wat gaat gebeuren. Dus dat moet gebeuren voordat hij naar de aarde komt. Snapt u het verschil? Israël en de gemeente. Er is een groot mankement dat mensen niet het verschil weten tussen Israël en de gemeente. De verschillende bedelingen. Hebt u vast wel eens dat woord gehoord? Dat is zo belangrijk. Wij zoeken de dingen die boven zijn. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners op de aarde. Nog wat. Voordat de Heer weer met Israël gaat beginnen, wat dat gaat gebeuren, moet eerst de gemeente opgenomen worden. Waarom? God werkt nooit met twee organen, zal ik maar zeggen. Nooit. Het is of Israël, of het is de kerk of de gemeente. Het is niet en-en. Zo doet God het. God is een God van orde. Dus de gemeente moet eerst weggenomen worden voordat hij weer, zoals Romeinen 9 tot en met 11 zegt, weer kan beginnen met Israël. Nog wat. U kent het boek Openbaring. Het grootste gedeelte van het boek Openbaring gaat over Israël en over de wereld. De oordelen die daar plaatsvinden, op deze wereld. Na hoofdstuk 5 wordt er niet meer gesproken over de gemeente. De gemeente is boven. De gemeente is boven bij de Heer. En 24 oudsten vertegenwoordigen de gemeente. De gelovigen. 2 keer 12. Er wordt niet meer gesproken. Alleen maar in hoofdstuk 2 en 3 zien we dus dat er gesproken wordt over de 7 gemeenten. Niet over 8, over 7. Ook heel bijzonder. 7. Het zijn letterlijk de letterlijke gemeenten geweest. Maar het is ook een vol getal. Het staat voor de hele kerkgeschiedenis. Als het afgerond is, worden we opgenomen. Als het getal vol is, worden wij hier weggehaald. We zijn er bijna, dat geloof ik. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Maar houd u klaar. Houd u klaar. We gaan de Heere tegemoet in de lucht. Want we zijn bedoeld om met hem als koningen en priesters te regeren tot in eeuwigheid. En u weet, en daar gaan we nu niet uitgebreid op in, maar er moet in de hemel ook nog wat gevierd worden, of niet? Openbaring 19. Het bruiloftsfeest, of niet? De bruidegom die de bruid haalt om het feest te vieren. Niet op aarde, maar in de hemel. Want de bruid is hemels. En dat is het prachtige, daar zien we naar uit, naar dat feest. Daar zijn ook vrienden, hè? Die zijn er ook bij. Johannes de Doper is een vriend. Die verblijdt zich over die bruiloft. Maar hij hoort niet bij de bruid. Maar hij verblijdt zich wel, net zoals al die andere profeten. Dat moet allemaal gebeuren in die tussentijd als wij opgenomen zullen worden. En daar worden we ook voorbereid. Er staat zo mooi in 1 Thessalonicenzen 4, als Paulus uitlegt hoe het allemaal gaat, in welke volgorde, enzovoort, enzovoort, dan zegt hij ook nog een keer met nadruk in vers 15, want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. En dan moet u opletten. Hij zegt het met een woord van de Heere. Hij heeft openbaringen gekregen van de Heere Jezus. En hij heeft het opgeschreven in de Bijbel. En wij mogen er vanavond naar luisteren. En u hebt het vast al een keer gelezen, een paar keer. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, door ons slapende beslist niet zullen voorgaan. Oftewel, er is een volgorde bij de Heere. Vind ik ook zo prachtig. God is een God van orde. Als er een kerk of een gemeente is waar chaos is, is niet van de Heer. Want waar de Heere is, is niet alleen leven, maar is ook orde. En de Heere die zegt, eerst gaan de mensen die gestorven zijn in de Heere, die staan het eerst op. Dat gaat vliegend vlucht natuurlijk, dat gaat geen dagen overheen. Het is in een oogwenk. Een twinkling of an eye. En die mensen die gestorven zijn in de Heere, die zullen het eerst opstaan en die krijgen een verheerlijk lichaam, 1 Korinthe 15. En daarna zullen wij ook veranderd worden. Krijgen we in een moment van tijd wordt ons lichaam Het wordt veranderd. Want als dit lichaam niet veranderd wordt, ik kan gaan springen, kom daar niet. Ik moet verheerlijkt worden. De zwaartekracht moet weggenomen worden, zal ik maar zeggen. He? En dan gaan we de Heer tegemoet in de lucht. Met al die mensen die ons voorgegaan zijn. Prachtig. En dan horen we, en dan staat er, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aardse engel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. Ah, dan kom je bij het bazuinenfeest. Daar ga ik morgenavond iets over zeggen in de Bijbelstudie. U hoeft niet te kijken hoor. Maakt niet uit, maar daar ga ik iets over vertellen. Over dat bazuinenfeest. Want er zijn mensen die zeggen, ik weet niet of het zo is hoor, ik zeg het alleen maar even als mogelijkheid, dat Paulus denkt bij deze bazuin aan het bazuinenfeest. Aan Rosh Hashanah, wat staat in Leviticus 23. En dat hij denkt ook daarbij in 1 Korinthe 15. Ik weet het niet. We kunnen het noemen. Maar er staat zo mooi dat die bazuinen hebben een hele belangrijke, altijd een belangrijk doel. De shofar. En er staat er, en de Heere zal neerdalen uit de hemel. Hij komt van zijn plaats. Dat is bijzonder. De Heere komt tevoorschijn. Maar niet op de aarde, hij komt in de lucht. De ontmoeting met onze Heer Jezus vindt plaats in de lucht, onzichtbaar voor de wereld. Hij zei, er staat niet zoals in het Oude Testament, en hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg. Staat hier niet. Hier vindt ook niet plaats wat de engelen hebben gezegd toen de Heer Jezus naar de hemel ging, zo hij zal op dezelfde manier terugkomen. Ja, dat was helemaal voor Israël. Eigenlijk horen die evangeliën nog bij Israël, hè? En het begin van Handelingen. Maar dat weet u waarschijnlijk. Het geheimenis van de gemeente komt pas in de brieven van Paulus aan het licht. Zo mooi. En er staat hier, hij komt uit de hemel, daalt hij neer. Hij komt niet op de aarde, nee, want we zullen hem ontmoeten in de lucht. En de doden die ons voorgegaan zijn, zullen het eerst opstaan. En later zullen wij met hen verheerlijkt worden. Dat staat ook in het vervolg, vers 17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Ah, dan denk je wel, dat heeft de Heer Jezus ook meegemaakt. Voor het eerst gaan we de wolken in zonder vliegtuig. Is het niet geweldig? We gaan de Heere tegemoet in de lucht, in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Ja, hoe kun je dit anders uitleggen, mensen? Of mensen, broeders en zusters. Dit kun je toch niet anders uitleggen? Dit gebeurt in de lucht. Dit gebeurt niet in Jeruzalem, niet in Veenendaal, niet in Amsterdam, niet in New York. Het vindt plaats in de lucht, staat er. Wij moeten de Bijbel letterlijk nemen. Ook al zegt de wereld, kwatsch. En kerkmensen, daar bestaat niet. Oh nee. Bestaat wel. Zou bij de Heer iets onmogelijk zijn? Hij gaat het doen. Prijs de Heer. Hij heeft ook ons wedergeboren doen worden. Dat is ook een wonder, of niet? Hij heeft het voorwerk al gedaan. En het andere moet ook nog plaatsvinden. En we zullen hem ontmoeten in de lucht. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En dan komt het. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Ik geloof dat hier heel veel mensen zitten die verlangen hebben om de Heer Jezus te zien. Niet om te weten hoe hij eruit ziet, want wij weten wie hij is. Wij kennen zijn diepe karakter toch. Dat is het allerbelangrijkste. Zijn wezen is ons geopenbaard. Maar hier staat het zo mooi. Zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Onafscheidelijk. Voor altijd zal geloof aanschouwen zijn. Nooit meer geloof. Ja, want het wordt aanschouwen. En we zullen altijd bij de Heer zijn, altijd. Oh, wat een verandering komt er. We hebben het wel eens hier op deze wereld over een transitie. Maar dat is een echte transitie. Dat is een echte verandering. Niet van klimaat, maar van heerlijkheid. We gaan naar een heerlijke transitie. Geloven wordt aanschouwen. De opname. Lieve broeders en zusters. Jongeren. Zijn jullie er klaar voor? Voor de opname? Ze zijn al. De jongeren die lachen al een beetje, maar. Ja, het klinkt zo onwerkelijk. Ik begrijp dat. Maar je hoeft alleen maar één ding te doen. Geloven in de Heer Jezus. En hoe hij het doet, dat staat hier. Hij gaat het doen. Laat het maar aan hem over. Want als wij het moeten doen, komt het niet goed. En daarom is het zo rijk. En ik hoop dat u bemoedigd bent ook vanavond. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Wat kun je elkaar meer gunnen dan dit troostwoord van de Heer? Wat is het ons jaren en eeuwenlang ontnomen, de hoop voor de gemeente. De opname, de ontmoeting met de Heer in de lucht. Wie heeft het daarover gehad? Het is eeuwen en eeuwen verborgen geweest. In bepaalde kerken mocht je de Bijbel niet eens meer lezen. Werd je opgepakt omdat je de Bijbel ging lezen. Vreselijk. En wij hebben een geopende Bijbel. En er zijn mensen in de wereld die smachten naar een gedeelte uit de Bijbel. En wij hebben de hele Bijbel. Wat zijn we rijk. En we mogen mensen vertellen. Er staat iets groots te gebeuren. En als je me mist, dan weet je waar ik ben. Lees maar in 1 Thessalonicenzen 4. Dat mag je gerust zeggen. Het staat in de Bijbel. Als ik er niet meer ben, dan ben ik bij de Heere. Want hij heeft me opgehaald. Want we gaan hem tegemoet in de lucht. Kom Heer, kom spoedig. Amen. Ja, dank u wel, Vader, dat we dankbaar mogen zijn. Dank voor de gebeden, dank voor het lied. Dank voor de blijdschap uit de hemel. Dank voor de troost. Dank dat u de gemeente op de hoogte wilt brengen van de dingen die gaan gebeuren in deze wereld. Ook al zullen we hier dan niet meer zijn. Maar we mogen mensen waarschuwen voor datgene wat komt. We mogen mensen waarschuwen ook voor datgene wat na het leven komt. Dat er iemand is die alles heeft ontvangen, die recht zal spreken, uw geliefde Zoon, de Heer Jezus. Iedereen moet voor hem verschijnen. Het oordeel is in uw handen, Heer. En wij mogen die rechter kennen als onze redder. Wij worden niet geoordeeld, maar beoordeeld. We zijn gered. En u wilt ons graag belonen. Wat een genade om dat te weten. En we willen al onze kronen, als we die hebben ontvangen van u, neerleggen voor u. En tegen u zeggen, het is door u. En door u alleen. Want zonder u kunnen we niets. En kunnen we niets doen. Dank u, Heere. Lam van God. U hebt het alles volbracht. En u komt spoedig. U bent onze hoop. U bent onze toekomst. U bent ons alles. Uw naam zij tot in alle eeuwigheid geprezen. Amen. Ja, we mogen met elkaar zingen op dat prachtige lied uit Johan de Heer 27. En dan zingen we de eerste twee coupletten. Gouden harpen ruizen. Na de zegenbeden willen we nog met elkaar zingen het slotlied 837. O heerlijke woning daarboven, waar dood is nog armoede of pijn. Ik wil u nog bemoedigen met een tekst uit de Bijbel, voordat we ook met elkaar bidden om Gods zegen. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Wat geweldig. Dank u wel, Heer. Zullen we met elkaar bidden om Gods zegen. Liefdevolle Vader, dank voor uw bemoediging, voor het evangelie. Dank dat u zit op de troon en dat we u spoedig zullen zien. En dat we mogen uitzien naar u. Dat hebt u allemaal in ons hart gelegd, ook weer vanavond. Wat een genade bij een geopende Bijbel. En we willen elkaar zo van harte aan u opdragen. Dat de liefde van God, onze Vader, en de genade van onze Heer Jezus Christus, onze Redder en Heer, die zijn bloed heeft gestort, en de leiding van de Heilige Geest, die we hebben ontvangen in onze harten, mag die God, die ene waarachtige God, u zegenen, ook de komende week. Geprezen zij zijn naam, Maranatha. Amen. gaat steeds beter, hè? Nee. Maar we deden het heel goed. Geweldig. Maar wat een rijke tekst, hè?